Wist u dat? Het feit dat u bent opgestaan vanochtend en niet door de wekker heen bent geslapen, dat u waarschijnlijk een ontbijtje heeft gehad, toch? Heeft te maken met leiderschap, want je wilt zorgen dat je fris en fruitig in de kerk bent, toch? Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en iedereen heeft daarom een stukje leiderschap in zijn eigen leven. En als we kijken naar de tijd waarin wij nu leven. Oké, ik heb namelijk een probleem. Dat weet u niet en dat weet niemand nog. Maar ik heb een nieuw besturingssysteem op mijn telefoon en daar staan normaal gesproken mijn presentaties in. En nu heb ik ze niet meer. Dus ik doe het allemaal uit mijn hoofd. En dan volg ik zelf ook deze PowerPoints. Maar leiderschap heeft te maken met zorg dragen. En als we kijken naar bijvoorbeeld een Poetin, die leider is, hè, over Rusland, dan zal daar een stukje zorg in zitten wat hij heeft. Maar dat heeft vooral te maken met de manier waarop hij opgegroeid is, in welke maatschappij hij opgegroeid is, wat voor soort systeem hij opgegroeid is. En ik ben bezig met een biografie over het leven van Poetin. En daar staat al bijvoorbeeld in de eerste paar hoofdstukken staat erover beschreven dat Poetin vooral opgroeide in een systeem waarin het de bedoeling was dat degene die boven jou stond zo snel mogelijk naar beneden getrokken moest worden, zodat jij op die positie kon komen. Nou, dat is een vorm van leiderschap wat je dus ook ziet in de praktijk, wat dat voor gevolgen heeft. En dat zijn de nare tirannen die deze wereld denken te kunnen regeren. Maar ik denk dat echt leiderschap, een goed leiderschap te maken heeft met zorg dragen. Dat het gewoon te vangen is in die twee woorden, zorg dragen. In de eerste plaats over je eigen lichaam. Inderdaad een boterhammetje eten of een bakje yoghurt of weet ik het wat u heeft gehad. Maar ook voor uw geestelijk leven. En zo zijn er een heel aantal zaken waarin we leiding geven over ons eigen leven. Maar als we ook aangesteld zijn om leiding te geven over anderen, bijvoorbeeld in het gezin. Als man naar je vrouw toe, als vader naar je kinderen toe of als moeder naar je kinderen toe. Dan draait het erom dat je zorg draagt. En de gedachte erachter is dat degene over wie je leiding geeft, dat kan dus nogmaals jezelf zijn, maar ook degene om je heen, dat die tot bloei gaan komen. Het mooiste zou zijn als mijn kinderen op een bepaald moment volwassen zijn en dat ik denk, ze zijn zover dat ze losgelaten kunnen worden op deze maatschappij. Dat ze een eigen eenheid gaan vormen. En dan denk ik dat ik dan op het moment dat ik dat idee heb, dat ik mijn taak als vader goed heb gedaan. Dat ik een goede leider ben geweest voor mijn kinderen. Volgt u mij tot nog toe? Bent u het daarmee eens? Als nou echt iedereen op die manier leiding zou geven, dan zou de wereld er anders uitzien. Toch? Zorg dragen. Het belang van de ander in de gaten houden. Nou, we gaan kijken naar het leven van Gideon. En het leven van Gideon, ik wil even van u weten, wie kent het leven van Gideon niet? De verhalen over Gideon, dat is niet erg. Maar dan weet ik eventjes hoe diep ik ergens op in moet gaan of dat ik bepaalde dingen mag overstaan. Dus wie van u zegt, Gideon, ik heb geen idee wie dat was. Oké. Nou, dan wil ik u vragen om Rechters hoofdstuk 6 bij u en voor u te nemen. Dan gaan we daar doorheen walsen eigenlijk in twee hoofdstukken, maar ik ga het niet allemaal lezen namelijk. Dus ik ga er dan inderdaad van uit dat u een stukje voorkennis heeft. En hij mag even twee terug, als het kan. En nog eentje. Ja. We gaan kijken naar de lessen in leiderschap bij Gideon. En zelf ben ik de laatste 2 jaar aan het sporten. Dank u. En dit, dus ik vond dit plaatje eigenlijk wel inspirerend. Dat is voor mij Gideon, die hier staat. En misschien zou je kunnen zeggen van, nou, de kwetsbare Gideon waar we zo meteen bij stil gaan staan, die denkt van, nou, ik kan die onderste wel. En die had niet zo'n eigen beeld en een gezond zelfbeeld. Maar dat was waarschijnlijk iets wat hij met één hand wel kon. Maar goed, Gideon is kwetsbaar. De tweede is de Gideon zoals we die zo meteen gezien, dat is de moedige Gideon. Die eigenlijk een uitdaging krijgt. Het is eigenlijk net als waar, maar omdat God zegt en God hem zijn geest geeft, dan lukt het. En de derde Gideon, daar komen we uiteindelijk bij uit en die gaat zich vertillen. En dat is een beetje de lijn die we deze ochtend gaan volgen en waar we ook lessen uit gaan volgen. Nou, laten we inderdaad, hij mag nu weer twee verder, kijken naar het leven van Gideon. Gideon die leeft in de tijd waarin de Midianieten op Israël afkwamen, die plunderden de hele boel. En je zou het eigenlijk, als we het heel dichtbij willen brengen, dan zou je het kunnen vergelijken met misschien wel christenen of vervolgden of minderheden in Irak, Noord-Irak, Syrië. die ISIS of IS over zich heen krijgen. Dat soort bendes die de meest gruwelijke dingen doen. En u moet zich dus voorstellen dat deze Gideon al het een en ander had meegemaakt. En daar komen we ook zo meteen aan het einde ook wel op terug als we kijken naar het leven van Gideon. Nou, over Gideon wordt gezegd dat hij komt uit het geslacht van Abiezer. Avi betekent mijn vader en Ezer betekent knecht. Dus de naam van zijn geslacht waar hij uitkwam is mijn vader is een knecht. En dat moet u even goed onthouden. Want we komen zo meteen op een woordspel aan het einde van dit gedeelte. Nou, hij was waarschijnlijk een rijk iemand. Hij had 10 knechten. Zijn vader was beheerder over het land van Ofra. En hij leefde in een periode van afgoderij. En wat zie je dus? Op het moment dat het volk besluit om buiten God om te leven. Als het volk besluit van wij kunnen het eigenlijk wel zonder hem. Dan gaat het altijd mis. En het feit dat die Midianieten komen, dat laat zien dat God eigenlijk als het ware zijn handen even terugtrok van het volk. En zegt, jongens, als jullie willen leven zonder mij, dan zul je ook ervaren wat dat inhoudt. En dan roept het volk God om hulp, dan zendt hij een profeet. En dan zegt die profeet, jongens, jullie moeten je bekeren. Maar je ziet eigenlijk in dat gedeelte ook terug dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft. Want het volk bekeerde zich niet, want op het moment dat Gideon op een bepaald moment een Asherah-paal neerhaalt en het 7 jaar oude stier van zijn vader gaat slachten, dan komt het volk in opstand, want de god Baal is beledigd door Gideon. Dus je ziet dat het volk nog steeds leefde in afgoderij. En leest u met me mee in hoofdstuk 6 vanaf vers 11. En dat is denk ik misschien wel het bekendste gedeelte van het leven van Gideon. Dan lezen we het volgende. Toen kwam er een engel van de Heer, dus nadat hij profeet was geweest bij het volk, gaat God heel specifiek spreken tot Gideon. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, bij het land van Joas. Joas betekent sterke, onthoud dat even. Een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. En dan gaat Gideon in gesprek met deze engel. Nou, wat we hier zien is de kwetsbare Gideon. Gideon die eigenlijk, graan hoor je te dorsen op een grote dorsplaats, wat zichtbaar was voor iedereen. En het feit dat hij dat doet in de wijnpers laat ook zien dat er maar heel weinig was. Dus het is een periode van armoede, van tegenslag. Maar ook van vervolging, ook van dreiging, van angst. En Gideon wordt hier bezocht door die engel en die engel die zegt dan, gegroet, de Heer zij met je, dappere krijgsman. En dat kwam omdat hij ook uit het geslacht kwam van een aantal krijgshelden. Zijn broers waren allemaal in het leger van Israël geweest. Nou, wat hier eigenlijk net gebeurde, het naar voren komen en zeggen van ik kom in gebrokenheid of ik kom in kwetsbaarheid, is eigenlijk waar God met ons begint. Altijd. God komt altijd bij ons op het moment dat wij hem nodig hebben. Op het moment dat wij het zelf niet kunnen. Op het moment dat we het meest kwetsbaar zijn. En dat zie je in het leven van Gideon. God bezoekt Gideon op het moment dat hij het meest kwetsbaar is. En we gaan nogmaals aan het einde zien waarom hij daar op dat moment het meest kwetsbaar was. Niet alleen vanwege de dreiging van de Midianieten, maar er was ook iets gebeurd in zijn eigen persoonlijk leven wat hem verdriet gaf. En dan zie je dat God heel dichtbij Gideon komt. En dat God dan ook Gideon zo goed kent dat hij hem telkens tekenen geeft, hem bevestigt. Zijn gebroken, zijn kwetsbare identiteit bevestigt. Ik vind God in het leven van Gideon ontzettend lief. Dat is eigenlijk hoe God naar voren komt in het leven van Gideon. Hij komt heel dichtbij. Hij zegt, in het eerste gedeelte dan komt die engel en die verbrandt dan zelf het offer. En later zie je dat op het moment dat hij echt opgeroepen wordt om de Midianieten te verslaan, dan wordt het tot tweemaal toe met dat vachtje getoverd. En God die bevestigt Gideon in zijn kwetsbaarheid. Hij laat die kwetsbaarheid ook bestaan. Het is ook dus niet erg als we laten zien en als we zichtbaar maken, wij zijn kwetsbaar. En als we dat brengen bij God. God roept de kwetsbare Gideon. Nou, hij mag door. We gaan kijken naar de moedige Gideon. En dat is het gedeelte waarin alle heisa begint eigenlijk. In het eerste gedeelte dan zien we dat Gideon de moed heeft om midden in de nacht zo'n paal om te hakken. En dat die stier van zijn vader te gaan offeren. En dan komen zijn volksgenoten komen bij hem en die worden boos. Die willen hem eigenlijk lynchen. En dan is zijn vader zo wijs om te zeggen, laat Baal, als dat de God is en zo sterk is, laat hem dan maar strijden met Gideon. En Gideon krijgt dan de naam Jerubaal. En dat betekent, laat Baal met hem strijden. Maar dat doet hij onder de vleugels van zijn vader Joas. En Joas betekende sterke. Dus ergens is dat nog veilig, hè? Een kwetsbare Gideon, een engel van de Heer, God die hem roept. Hij stapt uit in het geloof, maar hij doet het midden in de nacht. Hij is nog steeds een beetje bang. Maar dat is de eerste stap die hij al zet. Maar hij doet het onder de vleugels van zijn vader Joas. Sterke. Nog redelijk veilig. En dan lezen we in hoofdstuk 6 vers 33 het volgende. Leest u mee, 6 vers 33. Weer sloten de Midianieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jezreel. En dan komt het. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Asser, Zebulon en Naphtali en ook die voegden zich bij hem. En toen zei Gideon tegen God, ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is om door mijn toedoen Israël te bevrijden zoals u hebt gezegd. En dan komt de truc met het schapenvachtje. En als we kijken naar de moedige Gideon, dan zien we dat hij in eerste instantie bevestiging zoekt vanuit de vleugels van zijn vader Joas. Oké, als die God nu hier is, en als die God nu tot mij spreekt, en als die God mij nu uitdaagt om die ramshoorn te blazen, en dat was misschien een moment, en er wordt telkens in Richteren gesproken, de geest van de Heer greep mensen aan, Gideon, Simson, Jefta, en al die andere richters worden aangegrepen door de geest van de Heer. En hij blaast dan op die ramshoorn, hij maakt het gewoon kenbaar, zichtbaar, alsof u naar Noord-Irak gaat, op een toeter blaast en zegt, ik ga ISIS bestrijden. Dat is link. Maar hij doet het, Gideon. En toch vraagt hij, oké, Heer, laat hem maar zien. Laat hem maar zien dat u daadwerkelijk de God bent die mij zal bevestigen. En dan komt daar het teken waarin God heel dichtbij komt en God hem bemoedigt. En dan gaat hij. En wat we zien is dat dat de Heer die kwetsbare Gideon uitdaagt om moedig te zijn. En tegelijkertijd zegt, en ik wil je wel laten zien dat je afhankelijk moet zijn van mij. En dan lees je dat hij eigenlijk een leger heeft van 30.000 man. Nou, daar durven we wel wat mee. Maar dat God het gaat decimeren tot 300 man. En waarom doet God dat? Het staat in 7 vers 2. Toen zei de Heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. God die komt bij kwetsbare Gideon, geeft hem de geest om moedig op te staan, maar laat hem mij ook zien, de overwinning behoort mij toe. Je mag niet roemen over datgene wat er straks gaat komen. In zwakte betoont God zich sterk. En dat is het principe wat je ziet in het leven van Gideon. Dat is hoe God eigenlijk wil werken. Dat is denk ik hoe God in ons wil werken. Dat wij niet kunnen strijken met de eer van wat wij doen. Dat we niet kunnen strijken met de eer, want dan gaan wij onszelf op de hoogste plaats zetten en dan dragen we alleen maar zorg voor onszelf. In plaats van dat leiderschap betekent dat je zorg draagt voor een ander. En met die 300 man gaat Gideon op pad en u kent het verhaal. Ze blazen op de horen, ze gooien de kruiken neer en dan eindigt het met deze woorden. Te wapen voor de Heer en voor Gideon. Toch nog eventjes. Te wapen voor de Heer en voor Gideon. En God geeft de overwinning op een machtige wijze. Iedereen slaat elkaar maar dood in dat kamp van de Midianieten. En eigenlijk had het misschien daar wel moeten stoppen, het verhaal. Had God daar geprezen moeten worden? Hadden ze misschien een offerplaats voor de Heer moeten oprichten? Ik noem maar eventjes wat, of een gedenksteen. En hadden ze daar hun knieën moeten buigen voor de Heer en het daarbij moeten laten. Of moeten vragen, Heere God, wilt u nog meer doen door mijn kwetsbare identiteit heen? Heeft u nog een grote plan? Hoe mag ik met u verder wandelen? Maar wat je leest, en dan komen we bij de overmoedige Gideon, vanaf vers 23 in hoofdstuk 7, dat Gideon op pad gaat, maar dat de Heer niet meer spreekt. Is het u opgevallen, ooit, toen u dit gelezen heeft? In de rest van het gedeelte spreekt de Heer niet meer. De Heer wordt wel genoemd, maar voor de eigen zaak van Gideon. Maar de Heer spreekt niet meer, de Heer geeft geen richting meer en Gideon die gaat zijn gang. En als we kijken naar de overmoedige Gideon, dan zien we dat hij eerst een conflict krijgt met de stam Ephraim en dat lost hij nog op een goede manier op. Maar vervolgens gaat het eigenlijk mis. Hij gaat dan op pad met zijn leger, hij wil nog de rest van de Midianieten en Amalekieten en andere deugnieten en boefnieten te pakken nemen. En dan gaat hij op pad en dan komt hij langs de stad Sukkot. En die willen hem niet helpen. En dan zegt hij, wacht maar af. Ik kom zo meteen terug en dan maak ik jullie allemaal af. En dan komt hij bij de stad Penuel. En dan zegt hij dat hetzelfde. En in ieder geval een van de twee steden, ik weet even aan mijn hoofd niet, bij een van de twee steden moordt hij iedereen uit en bij de andere alleen de oudsten van de stad. En dan ontpopt Gideon zich tot een nare tiran. En dan gaat in één keer die leiderschap die hij van God heeft ontvangen, dat gaat hij op een hele verkeerde manier gebruiken. En het is bijzonder, want Sukkot en Penuel, steden die eigenlijk bang waren zoals Gideon in eerste instantie bang waren, die hadden juist een leider nodig zoals Gideon die leider nodig had. Namelijk een leider die kwam bij zo'n stad en zei, jongens, ik snap het. Ik stond ook laatst in een wijnpers. En ik vond het ook moeilijk en ik was ook kwetsbaar. Maar weet je, God heeft mij geholpen. En als jullie nou meegaan, God zal het ook bewijzen voor jullie, Sukkot en Penuel. Ze hadden zo'n leider nodig. En in plaats daarvan zien we dat de gebroken, de kwetsbare identiteit van Gideon op een nare manier zich uiteindelijk gaat ontpoppen. En we lezen dan dat hij op een gegeven moment ook op gaat komen voor zijn eigen eerwraak. Ik wil dat gedeelte met u lezen, hoofdstuk 8 vanaf vers 18. Eventjes een korte cursus Gideon. Dan heeft hij een aantal koningen nagejaagd, hij heeft ze gevangen genomen. En dan staan ze voor hem en dan zegt Gideon het volgende. Gideon vroeg aan Zebach en aan Salmuna, wat waren dat voor mannen die u bij de Tabor hebt gedood? En dat is in een eerdere veldslag, voordat Gideon geroepen was, hebben die koningen hebben een aantal mannen gedood. En dan antwoordden ze, zagen er net uit zoals u. Het leek een stuk voor stuk wel koningszonen. En toen zei Gideon, dat waren mijn volle broers, de zonen van mijn eigen moeder. Zo waar de Heer leeft, als u hen toen in leven had gelaten, zou ik u nu niet doden. En hij droeg zijn oudste zoon Jeter op, vooruit, dood ze. Maar de jongen trok zijn zwaard niet. Hij durfde niet, omdat hij nog zo jong was. Zebach en Salmuna zeiden, doet u het dan zelf, u bent mans genoeg. En toen doodde Gideon henzelf. De gouden maantjes die de nek van een kamelis sierden, nam Gideon mee. Gideon komt zijn vijanden tegen. Gideon komt de mensen tegen die zijn 10 oudere broers vermoord hadden. En denk dus nu eens terug aan hoofdstuk 6, Gideon in de wijnpers, die aangeroepen wordt door de engel, dappere krijgsheld. Gideon was verdrietig. Gideons broers had hij moeten begraven. Gideons broers waren op een gruwelijke wijze aan hun einde gekomen. En het waren nog zulke mooie jongens ook, het waren net koningszonen. En wat zie je Gideon doen? Gideon die komt nog eventjes zijn eigen eer wraak halen. En hij stelt dan die koningen voor zich en zijn oudste zoon die nog eigenlijk niet oud genoeg was. Misschien de leeftijd van een van mijn jongens om een zwaard door iemand heen te halen. Wanneer ben je er ooit oud genoeg voor überhaupt? Maar goed, die draagt hij op, dood jij ze maar. En dat is een gedachte ook om die koningen te vernederen. In hoofdstuk 4 en 5 gaat het over de richter. Deborah. En mijn dochter heet Jael. Die uiteindelijk de generaal van de Amalekieten vermoord met een tentpin. Ga nooit kamperen met mijn dochter. Het beeld daar is vrouwen vernederen de vijand. En hier is het beeld. Gideon die wil zijn zoon, die eigenlijk nog niet groot genoeg is om de strijd te strijden, die koningen vernederen. Hij doet er nog een schepje bovenop, dan dat hij ze zomaar onthoofd of gevangen zet, of wat hij ook maar met die koningen zou kunnen doen. Maar je ziet hier de gebroken identiteit van Gideon, het verdriet, de pijn, wat zijn identiteit op dat moment vormt. En dat gebruikt hij op een heel verkeerde manier. Je zag het al naar de stad Sukkot en Penuel toe, maar hier gaat hij helemaal los. En dan wordt hij in hoofdstuk 8 wordt hij uitgeroepen tot koning. En dat wil hij niet. Hij zegt, ik wil wel de lusten, maar ik wil niet de lasten van het koningschap. En dan zien we dat Gideon toch die rol van koning op zich neemt. Hij neemt nog een aantal vrouwen erbij, doet een aantal politieke huwelijken, krijgt 70 zonen. En dan lezen we aan het einde dat hij een zoon krijgt en die wordt Abimelech genoemd. Nou, Abi betekent mijn vader en Melech betekent koning. Mijn vader is koning. En dan zien we dus een kwetsbare Gideon, bang, verdrietig, logisch verdrietig, die door God geroepen wordt, God gebruikt wordt, die machtige daden doet, want de geest van God grijpt hem aan, maar die zichzelf op het laatst verheft van Abiezer, mijn vader is knecht, tot mijn vader is koning. Hij maakt een carrière. Fantastisch in het leven van Gideon, maar hij is God kwijt in het verhaal. En Gideon is geen goede rechter. En als je kijkt wat die Abimelech uiteindelijk uitvoert bij het volk Israël, dat is een drama. Dus het erfenis van Gideon is ook nog eens verschrikkelijk. Hij verteelt zich. Dus nogmaals, als u dat beeld voor u heeft van die halters, van de sterke Gideon die wil gaan bankdrukken en weet ik het wat. Hij verteelt zich. Hij is overmoedig. En de vraag is, herkennen we dat ook bij onszelf? Dat we in de spiegel kijken als een klein katje en denken, ik ben een leeuw. En hoe uit zich dat dan? Hij mag door. Kan zich uiten in hoogmoed. Dat er een mail gestuurd wordt naar de voorganger en dat de voorganger zegt, ik wil dat soort mailtjes niet, ik ben de gezalfde van de Heer. Dat is een gebroken identiteit. Durf je niet goed in de spiegel te kijken. Het uit zich misschien in hoogmoed. Het uit zich in angst. Angst om te vechten voor je positie. Ik heb nu eindelijk die positie gekregen en ik ga hem niet loslaten, want ik ben bang om weer terug te komen bij de kwetsbare ik die ik werkelijk ben. Prestatiedrang. Goed is niet goed genoeg en dat betekent dat ook iedereen om je heen moet voldoen aan die maat van hoe goed het moet zijn. Dat zijn nare leiders. Vluchtgedrag. Vluchtgedrag dat past bij mij. Als ik heel eerlijk ben. Als voor mij de druk te hoog wordt, dan vlucht ik weg. En sommigen doen dat in seks, drugs en andere dingen. Ik doe dat in fantasieën. Heel gek. Dan ga ik denken dat ik een wereldkampioen metselen ben. En dat ik een eigen huis ga metselen. En dan weet ik dat er een sauna in komt in de kelder. En daar word ik heel erg rustig van. Als ik gewoon in mijn eigen droomwereld zit. En dan kan ik gewoon even een paar uurtjes in verzinken. En dan is in één keer alle stress voor mij weg. Vluchtgedrag. Goed om voor jezelf te herkennen. Gek ben ik, hè? Maar het kan ook erger natuurlijk. Dus het ook wel weer. Hè? En de slachtofferrol. En ik denk, de slachtofferrol, die wijzen altijd naar de ander. En dat is denk ik ook waar het mis is gegaan met deze mensheid. Hij mag door naar eentje verder. Hè, want wij voelen allemaal wel in onszelf dat we kwetsbaar zijn. Eigenlijk hadden we met z'n allen, ik zat ook vooraan, ik denk, eigenlijk moet ik ook in gebrokenheid naar voren, want ik heb gewoon God nodig. Ik ben maar ik. En ik red het niet. En dat heb ik ook gedeeld. Achterin. In mijn eentje. Zo'n gemeente, ik doe het niet in mijn eentje, maar ik vind het nogal een kluif. Grote gemeente, potsiedikkie. Ik vind het lastig soms. Ook ik kom in kwetsbaarheid, ook ik kom in gebrokenheid, want ook ik heb een identiteit waarin ik opgegroeid ben op een bepaalde manier. Dingen heb gemist in mijn opvoeding die ik moeilijk vind. En op het moment dat het te veel wordt, dat het te lastig wordt, dan heb ik ook de neiging om weg te schuilen. En we zien eigenlijk de wortel waar het vandaan komt. Hij mag door naar de volgende. Zien we eigenlijk al terug bij de zondeval. Adam en Eva die gezondigd hebben, dan lezen we in Genesis 3 vers 7. En toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. De reactie op onze eigen kwetsbaarheid. U moet zich voorstellen, Adam en Eva, die er opeens achter komen. Ik ben naakt en ik schaam me ervoor. Ik sta in kwetsbaarheid voor mijn God. Die bedekken hun schaamte. En dat is wat wij allemaal doen vaak. Als het gaat om onze eigen kwetsbaarheid, we bedekken het, toch? Is dat herkenbaar? We lopen er niet mee te koop. Helemaal niet over je dromen, over huizen met saunas in de kelder. We lopen niet te koop met onze kwetsbaarheid. En toch is God de God die ons roept. En hij doet dat ook bij Adam en Eva. Hij zegt, Adam, waar ben je? En dan loopt hij met zijn blaadjes voor zijn schaamte. En wat zegt Adam dan? Hier ben ik, ik heb gezondigd. Ik ben ontzettend stom geweest, ik had het niet moeten doen. Vergeef me alstublieft. Nee. Hij zegt, de vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft ervoor gezorgd dat ik gezondigd heb. En zo gaat het heel vaak met ons. Dat is de slachtofferrol van waaruit wij handelen. We wijzen altijd naar een ander. En als het gaat om leiding geven, alleen al over ons eigen leven. Als het gaat om leiding geven over de dingen waarin wij worstelen en waarin we toch geroepen worden om moedig te zijn en stappen te zetten. Dan is het meest makkelijke om te wijzen naar je opvoeding. Degene die jou iets hebben aangedaan. Degene die eigenlijk volgens het evangelie misschien wel jouw vergeving nodig hebben. Maar waarin onze eigen pijn te groot is om die ander te vergeven. En wat nu? Wat nu? Als het hart van Gideon zo rustig was. Zo vol van Gods geest was op het moment dat hij die twee koningen tegenkwam. Dan had hij een boodschapper van genade kunnen zijn. Dan had hij kunnen zeggen tegen Zebach en Salmuna. Jullie hebben mij iets verschrikkelijks aangedaan. Mijn vader Joas die zit thuis en die is gebroken, want zijn 10 zoons zijn dood door jullie toedoen. Maar de God van Israël is een genadig God. Hij had een bode van genade kunnen zijn. Nou, hoe komen we hier uit? Hij mag door. Het evangelie leert ons een weg die tegendraads is. En ik wil u vragen om Filippenzen 2 vers 5 tot 11 op te zoeken. Filippenzen 2 vers 5 tot 11. Dat is het Nieuwe Testament. Voor Colossense. Filippenzen 2 vers 5 tot 11. En als u hem heeft gevonden, dan zeg ik dat hij ook op de beamer verschijnt. Hij verschijnt ook op de beamer. Dan lezen we het volgende. In de eerste plaats ontlediging. Dit heet de ontledigingspassage. En dan kijken we naar Jezus. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Hoe zouden wij Jezus kunnen noemen in het verhaal van Gideon? Wat zou zijn naam zijn geweest in de hemel? Abi Melech. Mijn vader is koning. Ziet u het voor zich? Jezus op de troon aan de rechterhand van God de Vader. Wijst naar zijn vader en zegt, mijn vader is koning. Dat is zijn naam. En wat doet deze Jezus? Deze Jezus die komt naar ons toe en hij wordt een ezer. Hij wordt een knecht. Hij ontledigt zichzelf en hij kiest voor de weg die Gideon precies andersom bewandelt. Hij komt naast ons staan. Zoals God in de hof van Eden bij Adam en Eva komt en naast hen komt staan en vraagt, waar ben je, mens? Ik wil bij je zijn. Ik wil met je spreken. Ik wil een relatie met je. Ik wil je roepen voor grote dingen in dit leven. Ik wil je moed inspreken. Ik wil je bekrachtigen. Ik wil je begiftigen met mijn geest. Ik wil je leven geven. En zo komt Jezus naar deze wereld toe. In Lucas staat dat Jezus gekomen is om te zoeken en te redden. Dat was Jezus' missie. En zo kwam hij naar ons toe. En ik denk dat het een les is ook voor ons. We moeten leren om opnieuw knecht te willen zijn. Misschien ook wel te gaan staan in onze kwetsbaarheid. En te spreken van een grote God die in zwakte grote sterke dingen kan doen. En tweede, wat we mogen leren. Hij mag door. Oh. Nog verder. Is dat onze focus op onze Vader, wat Hij ons geeft en hoe Hij ons noemt. Want dan lezen we verder dat Jezus die weggaat en wat zegt God dan? En als mens verschenen, oh, vers 8, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En dan staat er, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Aan het eind van de rit, lieve mensen, draait het erom hoe God over ons spreekt. Het gaat er niet om dat wij als Melech, als koning van deze aarde verdwijnen. Het gaat erom dat wij erkenning en identiteit vinden bij God. En dat God over ons zegt, dit zijn mijn zonen en mijn dochters, mijn erfgenamen. Mede-erfgenamen met Jezus Christus. Daar draait het uiteindelijk om in ons leven. En zo vaak vergeten we dat. Zo vaak zijn we bezig met wat zegt een ander over mij. Hoe vindt een ander mij? Terwijl het daar niet om gaat. Het gaat erom hoe God over ons spreekt. Amen. En nummer 3. Vraag de Geest om je leven binnen te sijpelen van dag tot dag. En ik kon me eigenlijk geen mooier lied bedenken om de preek mee te beginnen dan het lied wat we net zongen. Doorstroom ons opnieuw. En ik heb dit volgens mij al eerder ook bij jullie gezegd. Volgens mij gaat het boek Richters en het eerste deel van Samuel. Gaat het de profeet Samuel die deze boeken geschreven heeft volgens mij erom. Jongens, let op, kijk naar Gideon, zo moet het niet. Let op, kijk naar Simson, zo moet het niet. Let op, kijk naar Jefta, zo moet het niet. Er wordt een Hebreeuws woordje gebruikt, ik weet het even uit mijn hoofd niet, maar dat wordt dan vertaald op het moment dat de werking van Gods geest daar plaatsvindt, dan worden ze gegrepen door de geest, wordt er telkens genoemd, telkens gezegd. En dat is iets alsof het van buitenaf om jou heen gebeurt en dat je gegrepen wordt door de geest, als dat je opeens tot dingen in staat bent die je eigenlijk niet voor mogelijk hield, de moedige Gideon. Maar later vliegt die geest als het ware weg. Zo lijkt het wel in het leven van Gideon, in het leven van Simson. Simson wordt gegrepen door de geest en gaat naar de hoeren. Dat is geen voorbeeld, broeders. Toch? Dat is niet de werking van Gods geest zoals hij dat bedacht had. En dan zien we hetzelfde Hebreeuwse woordje in het leven van koning David. Maar het wordt anders vertaald. Daar wordt gesproken over David, die werd doordrongen van Gods geest. Hetzelfde woordje, anders vertaald. Doorstroom mij opnieuw met uw geest. Het is een werking van Gods geest waarin je in relatie staat met Gods geest. En waarin je samen met Gods geest aan het werk gaat. De weg van Christus. Die niet leidt per se naar koningschap, maar naar dienstbaarheid. En ik denk als het gaat om leiderschap. Leiderschap over ons eigen leven. Leiderschap over onze gezinnen, leiderschap over een kring of een groep in de gemeente of leiderschap over de gehele gemeente. Het gaat er altijd om dat we dienstknecht zijn. Dat we naast die ander staan. Dat we niet gaan heersen, maar dat we ons ook bewust zijn. Ook wij zijn kwetsbare Gideons. Ook wij hebben een gat in onze identiteit en er is er maar eentje die dit kan vullen. En dat is Christus. Amen. Zou u met mij willen gaan staan voor zover dat mogelijk is? Dan wil ik u met u bidden. Vader God, ik dank u wel, Heer, dat u werkt ook met uw geest deze ochtend. Heer, ik vond het eigenlijk zo bijzonder dat de oproep die ik bedacht had voor het einde van de preek, voor de preek er al was. Dat u uw voorwerk al gedaan heeft. Heer, en als uw kinderen komen we voor u. Heer, en we lezen in Romeinen 8 dat uw geest maakt dat wij het uitroepen, Abba Vader. Heer, en vaak is dat omdat wij uw hulp nodig hebben. Vaak is dat, Heer, omdat er zoveel op ons afkomt dat wij het niet meer zelf weten en het uitroepen, Abba, Vader, kom mij toch te hulp. Heer, ons leven komt thuis op het moment dat uw geest ons bij u brengt. Heer, en ik weet van de momenten dat we zo kwetsbaar zijn of zo misschien aangevallen worden of verdrietig zijn, overmand, misschien ook door lijden, overmand misschien, Heer, door boosheid om wat een ander ons heeft aangedaan, onrecht. Heer, dat we die stap niet durven of kunnen zetten. En dat we vanuit gekwetstheid reageren. En Heer, ik dank u wel dat Romeinen 8 dan ook zegt dat uw geest in woordloos zuchten pleit bij de Vader voor ons. Als het even niet lukt om zelf die woorden uit te spreken. Maar Heer, wat is het belangrijk om iedere dag te vragen. Vul mij met uw geest. Om thuis te komen bij u. En ieder stuk voor stuk te zeggen, ik heet Abimelech. Mijn vader is koning. En dat de doelen op u. Heer, zegen zo in ieder hier in deze gemeente. En een stukje leiderschap over hun eigen leven. Leiderschap over degene die hen zijn toevertrouwd. Heren, om zorg te dragen en de ander tot bloei te brengen. Bedouw ons, vervul ons, doordring ons. Met uw geest. In Jezus' naam. Amen.